Vindt Steven dat Pixar-film Luca over gay zeemonsters gaat?
Denkt Peter dat Omar Sy de hoofdrolspeler uit Lupin de eerste Franse James Bond wordt?
Vindt Debbie de IJslandse serie Katla smerig of smerig?
Je hoort het allemaal in deze aflevering van Bankplakkers.
Ik ben gisteren gevaccineerd.
Woe, gefeliciteerd!
Yay. Hoe staat het met jullie?
Nee, ik mag... Oh, morgen mag ik trouwens.
Oh, lekker. Jij gaat menflu krijgen.
Ja, ik ben ook heel slecht met ziek zijn, dus dat klopt waarschijnlijk wel.
Nee, ik ben al weken... Ik ben natuurlijk heel oud en ziek, dus...
Nee.
Dus ik ben al weken geleden aan de beurt geweest. Uiteindelijk. Nadat ik 34 keer mijn paparazzen ben kwijtgeraakt en ben heengezonden.
Ja, ik heb echt 2 of 3 keer van jou het bericht gehad. Kut, ik kan weer niet gaan, want ik ben mijn papieren weer kwijtgeraakt.
Ja, dat klopte. Maar uiteindelijk mocht ik na een mailtje van de huisarts alsnog. Dus ik ben bijna goed. Ik mag over een paar weken voor de tweede.
Ja, ik hoef er dus maar 1, omdat ik het al gehad heb.
Oh, lekker.
Oh, kijk. Dat scheelt. Dat
is toch handig, dit.
Ja.
Ja. Je bent je smaak voor een paar weken kwijt, maar...
Yeah. Ja, een vriend van me die was 2 weken geleden of zo al. En die kreeg zijn prikje. En toen nadat hij het prikje had gekregen, toen zat hij met zo'n kerel in de wachtruimte. En die zei ze van, ja, hoe lang moeten we hier eigenlijk zitten? En toen zei hij van, ja, een kwartier. En toen zei die gast, een kwartier. En toen 7 minuten later gleed die gast zo knock-out van zijn stoel af. Dus kids, even blijven zitten. Zal je zien dat het mij ook overkomt natuurlijk. Maar daarover volgende week niet. Ja, hallo en welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete Europese film... Of serie, maar in dit geval film, is Dogtooth. Gewoon om hoe ongelooflijk fucked up die film is.
Ik heb ook iets met een hond. Ik ben Peter Koelewijn trouwens. En mijn favoriete Europese serie is Commissaris Rex. Daarvoor mocht ik altijd lang opblijven. En ik vond het vooral leuk dat de hond in iedere aflevering broodjes worst van de inspecteur stal.
Oh, dit weet ik echt niet meer. Leuk.
Ik ben Debbie Noble en mijn favoriete Europese film... die heel toevallig ook op Netflix staat, is Contra Tiempo. En dat is eigenlijk een heel zwervel Spaans thrillersnoepje... met heel veel twists. Gaat dat zien?
Misschien goed voor een magisch minuutje van Debbie binnenkort.
Je weet het niet.
In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op de streamingdiensten... zodat jij weet wat je wil kijken als je lekker op de bank neerploft... Jongens, we hebben wat droevig nieuws deze week voordat we beginnen. We gaan namelijk afscheid nemen van iemand van de TV-koning.
Oh.
Wat?
Ja, we hebben na lang wikken en wegen besloten dat de TV-koning niet meer terugkomt. En niet omdat we niet van hem houden of omdat hij het niet goed deed, maar hij is een ballingschap. En het schijnt een soort van complex politiek spel te zijn geweest met omliggende podcasts. Nou ja, goed, in ieder geval een soort The Crown-achtig spel.
Ja, ik vroeg me al af waarom er een guillotine buiten de redactie stond.
Ja, nou ja, dus helaas. Misschien moeten we binnenkort nog even een soort van rouwadvertentie of zo voor hem schrijven. Als een soort afscheid van hem.
Ja.
Maar het was allemaal in samenspraak uiteraard en... Nou, nog eenmaal, TV-koning, we zullen u hartelijk missen.
We zullen u hartelijk missen.
Nee, maar wel echt. En ik denk dat ik in ieder geval nooit meer de deur open zal doen als de deurbel gaat... zonder dat ik een klein beetje hoop dat de TV-koning voor de deur staat. Nou, bij deze dus even nog deze droevige mededeling.
Ja.
Maar nu gaan we daar alles van vergeten en gewoon doen alsof het niet gebeurd is. Want we gaan door. We hebben weer een volle aflevering. Peter, wat heb jij gekeken deze week?
Ik heb deze week lekker op de bank geploft met een glas Bordeaux en een bak Boursin voor Lupin Part 2.
Een bak Boursin. Lekker. Zat je daarin? Of
met een lepel?
Ja, gewoon met een lepel, zoals normale mensen het doen, toch? Of de Fransen doen het zo.
Volgens mij is het een lepel Boursin in de wijn, goed roeren en dan drinken, toch? Dat is hoe de echte Fransen het doen.
Oké, weer wat nieuws geleerd.
Ja. Debbie?
Ik heb de mysterieuze IJslandse serie Katla gekeken.
Oeh. Ik heb Luca gekeken. De iets minder mysterieuze nieuwe Pixar film. Over Italiaanse jongetjes. En daarnaast gaat de geluidskluis natuurlijk weer open. En in de bankzaak gaan we het deze week hebben over series. En dan specifiek series die je wel oké vindt. Maar niet fantastisch. En wat moet je daar dan mee? Kijk je door? Stop je? We hebben natuurlijk ook even weer aan onze luisteraars gevraagd. Dus aan het einde van de aflevering gaan we het daar nog even over hebben. Maar als allereerste is natuurlijk de vraag, Debbie, wat is het nieuws?
Het nieuws? Nou, het nieuws is dat Steven Spielberg een deal met de duivel heeft gemaakt. Mm. Of nou ja, met Netflix.
Warner Bros? Disney?
Netflix.
Bill Gates?
Het gaat om het productiebedrijf van Steven Spielberg, Amblin Partners. Die gaat meerdere films per jaar maken voor Netflix. Netflix wil de kwaliteit van zijn original films verbeteren. Dat lijkt mij geen kwaad kunnen.
Nee.
En Spielberg noemt het een geweldige kans om samen nieuwe verhalen te vertellen. En het publiek op nieuwe manieren te bereiken. Nou, dat is nogal opvallend.
Origineel.
Want 2 jaar geleden was hij extreem kritisch op streamingdiensten. Want de bioscoopervaring zou echt alles zijn. En die streamers vond hij eigenlijk maar een beetje rommelen in de marge. Inmiddels ontkent hij natuurlijk glashard dat gezegd te hebben. En gaat hij vol in dit nieuwe avontuur.
Ongelooflijk.
Ja, want er was toch, inderdaad 2 jaar geleden of zo, was het niet alleen hij, maar nog een paar regisseurs, toch? Die hadden gezegd van, we moeten echt stoppen hiermee, want dit is niks. En dit komt de filmervaring niet ten goede, maar hij is lekker. Hij heeft een zak geld aangeboden gekregen.
Hij heeft even een 180 gemaakt. Ja,
precies.
Hoor.
Ja, en
classy.
Het is ook niet de eerste keer, want hij heeft hiervoor dus ook al series gemaakt voor Apple TV Plus en voor Quibi. Dus ja,
wat niemand ooit gezien heeft.
Wat is Quibi?
Dat kan alleen maar meevallen.
Peter?
Ja, wat is Quibi?
Het bestaat dan niet meer, hè? Laat dat.
Nee.
Het is dan weer weg.
De paar dingen die ik ervan gezien heb, die ik het eerste wat ik dacht was, oh, dit is een parodie van iets. Van, dit kan niet echt zijn, toch? Maar er is een paar miljard in gestoken. En het was een streamingdienst met hele korte videocontent. Dus ze dachten dan van die content die je eventjes in de trein of in een bus kan kijken. Of wanneer je even 10 minuutjes niks te doen hebt. Faalde keihard en is in recordtijd weer offline gehaald.
Lekker een paar miljard verbrand.
Precies, hopen dat Steve het hier beter doet dan.
Ja, maar dit is natuurlijk, voor ons is dit wel goed nieuws, toch?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Maar al moet ik zeggen, ik ben niet, zeg maar, ik heb wel het idee dat de hoogtijdagen van Steven Spielberg wel een beetje voorbij zijn.
Deze productiemaatschappij heeft ook The Green Book gewoon gemaakt.
Ja,
dat is toch een niet onaardig filmpje?
Nee, die was leuk.
Ja. Spielberg heeft wel echt enorm veel invloed en macht in Hollywood. En hij produceert niet zelf meer heel erg goede films, vind ik persoonlijk, maar hij is nog wel betrokken bij heel veel interessante projecten.
Ja, ik weet nog dat ik Ready Player One van hem keek en dat ik dacht van, oh ja, ja, zeg maar, dit werkte eind jaren 80 en early 90s werkte dit, maar dit werkt nu niet meer.
Oh, ik vond dit dus een hele leuke film. Maar ja, zelf werkte ik ook het best eind jaren 90.
ik heb wel het boek gelezen trouwens van Ready Player One. En als je een beetje een geek bent, dan is het echt een page-turner. Het is echt, het gaat gewoon van referentie naar referentie. En het is één groot feest. Dus misschien vond ik hem daarom minder leuk.
Ik geef ook wel eerlijk toe dat de dingen die niet uit de computer zijn gekomen, dus de scènes met echte acteurs van vlees en bloed, vond ik nog best wel leuk in de film. Dat was echt van die Spielberg-magie.
Ja. Nou, oké. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Maar in ieder geval, we hadden het een paar afleveringen geleden natuurlijk ook over dat we allemaal eigenlijk wel vinden dat die kwaliteit wel een beetje rap omhoog moet, omdat mensen gewoon anders af gaan haken. Dus, dat voelen ze zelf kennelijk ook wel aan. Was dat het, Debbie?
Dat was hem.
Top. Voordat we naar onze reviews gaan, Peter, jij wil geloof ik een herkansing doen voor een magisch minuutje, hè?
Ja, die ging vorige week niet zo heel erg goed.
Dat was ook de eerste, hè?
Ja, maar ik heb hem teruggeluisterd en ik had zelf ook geen zin meer om BoJack Horseman te kijken daarna.
Dus,
maar ik heb een nieuwe.
Ja, het heeft je niet uit het veld laten slaan. Daar ben ik. Ik ben trots op je. Wat wordt het deze keer?
Clarkson's Farm op Amazon Prime Video.
Oké, ben je klaar om weer de klok des terreurs in scherm te zien?
Nee, maar zet hem toch maar in het scherm.
Oké. Ik doe een timer en die loopt af. Dat lijkt me beter. 3, 2, 1, go!
Oké, Clarkson's Farm is een serie die gaat over het boerenleven in Engeland. Met de journalist Jeremy Clarkson, die een boerderij heeft gekocht van zijn Amazon Prime geld. Jeremy Clarkson moet je een beetje zien als de Johan Derksen van Engeland. Eens in de zoveel tijd maakt hij een verschrikkelijke rotopmerking, soms zelfs racistisch. Maar hij maakt ook goede tv, dus hier is een nieuwe show, hoera! Ik geef eerlijk toe, ik vind hem zelf ook een lompe boer, maar ik kan wel genieten van zijn programma's. En deze keer is hij heel on brand, want hij wordt dus een boer in Clarkson's Farm. En hij heeft een gigantische boerderij gekocht waar hij onder andere gewassen gaat verbouwen, schapen gaat houden en zelfs honing, bronwater en wasabi planten gaat verkopen. Het loopt allemaal compleet uit de hand. Hij drinkt onder andere water waar later poepbacteriën in blijken te zitten. Hij gaat een bijkorf in zijn auto stoppen waarmee hij rond gaat rijden. En hij krijgt meerdere keren een schapenpoot ergens zijn kloot aan. Gaat kijken.
Vooral die laatste was... Dat was denk ik wel voor mij... Ik heb wel zin om Jeremy Clarkson in zijn kloten geschopt te zien worden.
Ja. Jij bent fan, hè, Steven, van Jeremy Clarkson?
Nee, niet zo.
Je vindt hem net zo leuk als Maxime Hartman en Johan Derksen, volgens mij.
Dat zijn echt mijn... Dat is mijn trifecta, mijn heilige drie-eenheid. Als ik alleen nog maar die drie mannen zou kunnen kijken, dan zou ik gelukkig zijn. Ik heb inderdaad niks met die vent. Ik moet wel zeggen, ik heb vroeger best wel wat Top Gear gekeken, ook al heb ik niks met auto's. Ja, gewoon een beetje dat stugge boomer ding, daar word ik gewoon heel moe van.
Ja, ik moet wel zeggen,
jij mag niks meer zeggen hierover.
Ik mag niks meer zeggen hierover, hè? Potverdorie.
Alleen ik mag nu dingen hierover roepen.
Ik heb hier ook wel zin in, Peter, ik ga het wel even kijken.
Cool.
Ja.
Dan hoor ik het wel van jullie. Dan gaan we naar de recensies van deze week. Ja, dus zijn het recensies? Ja, toch al een beetje,
zeker,
denk ik.
Maar Peter, vooral niet te zuur en vanuit onze emotie, hè?
Precies. Ja. Of gaan we... Nee, laten we even niet bij Peter beginnen, aangezien Peter net al zijn verhaal heeft.
Kan ik even bijkomen? Mooi.
Precies. Debbie, wil jij beginnen?
Ja, zeker. Nou, ik heb hem nog niet uit, maar ik zit midden in de IJslandse serie Katla. En Katla is een vulkaan onder het ijs die al een heel jaar as aan het uitbraken is en het einde lijkt nog niet in zicht. En langzaam smelt de gletsjer en komen er steeds meer mysteries uit de aardkorst gekropen.
Ik neem aan dat het dus wel fictie is, hè?
Nou, dat weet ik allemaal niet. Het ziet er, het is een mysterieuze serie, maar het kan alle kanten op. Nou, bij het openingsshot kruipt er vrij letterlijk iemand uit de aardkorst, namelijk een vrouw, helemaal bedekt in vulkanische prut. Ja, en dan vraag je natuurlijk je af, wie is ze? Wat doet ze daar? Wat is haar link met de andere mensen in het dorp? Nou, en in dat dorpje, Vic heet het, komen ineens steeds meer onverwachte gasten langs. Gezichten uit het verleden die niemand meer had verwacht te zien. En er lijkt dus echt iets verborgen te liggen onder die gletsjer wat niemand had kunnen voorzien.
Heb jij het inmiddels al wel gezien of dat ook nog niet?
Nee, want ik zit hier nog middenin. Ik heb aflevering 4 gisteren gekeken, dus ik ben ongeveer op de helft. Ik ga zeker afkijken. Ja, ik wilde dus niet te veel spoilen over het verhaal, dus meer krijgen jullie niet. Ik wil nog wel iets zeggen over het verhaal zelf, want dat ontwikkelt zich wel heel erg traag. En dat is meteen mijn kritiekje op deze serie. Het is heel sferisch, heel veel duistere emoties. Maar het verhaal wordt hier en daar zo dun dat het bijna vervliegt. Weet je, een goed verhaal hangt een beetje zo'n wortel voor je neus van... Joehoe, hier zijn de antwoorden op het mysterie.
Ja.
Maar die wortel die hangt hier echt heel hoog. En ik kan er echt niet bij. En het verhaal geeft net iets te weinig puzzelstukjes weg tijdens de ontwikkeling van de aflevering. Dus, ja. Maar ik blijf wel hangen, want het is een ontzettende slow burner. Maar ik wil die wortel.
Ja.
Ik moet die wortel hebben.
Maar ik denk dat dit ook wel bij IJsland past. Want IJsland is natuurlijk ook heel erg een land waar mysteries en zo heel erg deel zijn van de cultuur. Dus waar misschien iets minder sterk de behoefte is om, hè, wat hier aan klopt wel en niet. Omdat die behoefte misschien om dat op te lossen iets kleiner wordt of zo. Hè? Nou ja,
misschien klets ik uit mijn nek. Mooie, maar... zie je wel een hoop mooie beelden van IJsland.
Nou, heel veel as vooral, Peter. Want die vulkaan die pruttelt dus de hele tijd. Dus alles is donker en het is vies en goor en koud. En, ja. Nee, dit
zo
is
herinner
niet...
ik me IJsland ook wel.
Ja, jij bent recent geweest.
dit is niet precies waarvan je zin krijgt om naar IJsland te gaan. Maar ja, ik denk wel dat het een goede serie is. Ik heb er natuurlijk wel ook over zitten lezen. Maar en het schijnt dat het ook niet wordt opgelost in de laatste aflevering.
Oh.
Daar zie ik dan wel een beetje tegenop.
Nou, of het wordt een beetje zoals Twin Peaks. Weet je? Dat het mysterie... Ja. Of zoals Lost, dat het mysterie...
Ja, precies.
Maar komt er een seizoen 2?
Dat weet ik ook niet. Okay. Het is een beetje te vergelijken in sfeer met Dark, denk ik. De Duitse mysterieuze tijdreisserie.
Oh ja. Ja.
Maar dan echt op IJsland met veel as en goor. Maar ik wel sferisch.
Ik krijg ook wel een beetje het gevoel wat ik krijg bij The Leftovers. Daarvan heb ik volgens mij anderhalf seizoen gekeken. En dat is ook zo'n mysterie wat ook eigenlijk niet opgelost wordt. Klopt ook wel wat jij zei, Peter. Want het is natuurlijk ook van dezelfde makers als Lost, maar dan iets beter. Dus ja, je moet er inderdaad voor in de mood zijn. Ik had het bij The Leftovers ook dat ik halverwege gewoon dacht van... Oké, maar volgens mij gaat het niet echt ergens heen of zo. En dan heb ik ook wel wat jij hebt, Debbie. Dat je gewoon te veel wil dat het oplost of zo.
Ja. Ja, we zijn gewoon heel oplossingsgerichte mensen.
Precies.
Ja.
Is hij wel beter dan de andere IJslandse Netflix-hit, de Fire Saga?
Ik hou heel erg van Fire Saga.
Ja.
Nou, dat weet ik nog niet. Maar de karakters zijn ook wel goed, hoor. Want die worden wel langzaam ingekleurd tijdens de afleveringen. En de meeste zijn echt wel behoorlijk intrigerend of gewoon gekkies. Dus dat helpt ook wel. Dus ik ga moedig voorwaarts en tot nu toe zou ik zeggen een zeventje.
Oké,
okay. All right.
Ja. We horen het verslag nogal van je, denk ik. Dat ga ik wel even door. Ik heb Luca gekeken, de nieuwe Pixar animatiefilm. Gaat over een jong zeemonster dat zijn dagen spendeert als een herder van een groep hersenloze vissen, die er trouwens hilarisch uitzien. Het zijn echt een soort... Ze hebben echt van die gigantische uitpuilende ogen die alle kanten opkijken. Nou goed, die zijn echt heel grappig. En hij is bang voor alles wat de wereld boven het wateroppervlak te bieden heeft. Dat krijgt hij ook heel erg door zijn familie ingepraat. Maar dan ontmoet hij een vriendje onder water, ook een zeemonster. En die is een stuk stoerder dan hij. En die blijkt boven water een hut te hebben in een ingestorte toren. En dan laat Luca zich op sleeptouw nemen door hen. En rent hij met hem eigenlijk weg van huis naar de bovenwereld. En dan komt hij erachter dat op het moment dat zij boven water komen, dat ze er dan gewoon uitzien als mensen. Daarna gaan deze twee jongens samen het nabijgelegen dorp in, een Italiaans dorpje, om daar mee te doen aan een race. Want ze willen namelijk geld sparen om een Vespa te kunnen kopen.
Tuurlijk.
Uiteraard.
Want het is Italië. En met die Vespa willen ze dan samen de wereld rond gaan reizen. Het is echt een heel hartverwarmend verhaaltje over een soort van kinderlijke verwondering en over vriendschap en over jezelf kunnen zijn, ondanks het feit dat dat misschien niet zo geaccepteerd wordt door je omgeving en dat andere mensen misschien zelfs, of dat andere mensen misschien je zelfs nooit zullen accepteren en dat je daar een soort van vrede mee moet vinden. En nou, de setting is heel mooi, het dorpje is heel mooi uitgewerkt, het is supergezellig. Het is ook een film die zich eigenlijk maar om twee plekken afspeelt. Dat is een beetje onder water bij het huis van die ouders en in dat dorpje. Je hebt eigenlijk alleen maar die twee locaties. Dus het is ook heel klein. Die hele film speelt zich denk ik op drie vierkante meter af. Of drie vierkante kilometer. Of drie vierkante meter. op drie vierkante kilometer af. Dus daardoor is het heel overzichtelijk ook. En het is een heel knusse film. En de voice acting is goed. De personages zien er ook top uit. Het is heel kleurrijk. Dus het is eigenlijk helemaal wat je hoopt van een filmpje dat zich in een Italiaans dorpje afspeelt.
Wat ik leuk vond was dat de mensen in Pixar films zien er vaak altijd een beetje hetzelfde uit. Hetzelfde stijltje. En nu hadden ze een totaal ander stijltje. Dat veel, ik zou het zeggen, Europeeser eruit ziet. Ik had in ieder geval echt van die Europese stripboeken en prentenboeken in gedachten. En vooral de tandjes. Ik moest even opzoeken van, is de regisseur misschien van Aardman van Wallace & Gromit? Maar dat bleek dus niet zo te zijn.
Oh, die ronde tandjes. Wel,
ja, het deed me heel erg aan denken.
Ja, grappig. Wiens vaatwasser is er klaar?
Ja, dus mijn vaatwasser is klaar. Bedankt, jongens.
maar we hebben natuurlijk laatst onze Pixar special opgenomen. En toen zat ik na te denken van, past Luca ergens in dit lijstje van onze top 8? En het antwoord daarop is wel een duidelijke nee voor mij.
Hmm.
Want hij is leuk en gezellig. Maar eigenlijk heeft Pixar inmiddels een standaard gelegd die zo hoog is. Met bijvoorbeeld met nieuwe films als Soul, die we dan niet hadden opgenomen. Ook omdat hij wat te nieuw was. Maar ook dingen als bijvoorbeeld Inside Out, Wall-E. Ze hebben zoveel films gemaakt die echt grensverleggend waren. Zeker voor het animatiegenre. Dat bij mij in ieder geval, en dat is misschien niet een helemaal eerlijke verwachting, maar ik hoop dus altijd dat elke film weer zoiets wordt. Weet je al, weer maar, iets wat ja, de grenzen
maar
verlegt.
Maar Steven, dit, zoals ik het begrepen heb van het interwebs, is dit een film over gay vissen? Dus dat lijkt me toch tamelijk baanbrekend.
Ja, een beetje. Het is heel impliciet. Want er wordt nooit gezegd, ja, dat zij gay zijn. En ze kunnen ook prima gewoon goede vrienden zijn. Dus het is, zeg maar, ze hebben het zo gedaan zodat je het erin kan lezen als je het wil. Maar als je daar heel erg vies van bent, dan hoeft het dat niet te zijn.
Ik heb de film ook gezien. En ik geloof dat ze makkelijk in Hongarije en China kunnen draaien.
Ja,
zonder
precies.
Dat iemand boos
maar, wordt. Maar desalniettemin, ik zag het er op zich ook wel in. En dat vind ik heel mooi. Maar dan denk ik, als je dat dan doet, maak het dan expliciet.
Ja.
Weet je wel?
Ik had ook het gevoel, hoor, van dat er echt meer in had gezeten. En niet alleen de gay thema's. Er zaten gewoon bepaalde aspecten in die ik niet zo heel goed vond uitgewerkt. Bijvoorbeeld de ouders.
Ja, dat is mijn telefoon, mensen.
En Jezus, okay. je hebt zoveel audio om jou heen de hele dag.
Wat ik wou zeggen was, de ouders bijvoorbeeld, vond ik helemaal niet sympathiek. Die zeggen steeds van, ja, je moet niet naar boven, want als je uit het water gaat, dan word je vermoord. Ja, oké, maar wat is hun ervaring daarmee? Want die oma die erbij was, die zegt ook gelijk zo van, oh, ik ga ook wel eens naar boven toe.
Nou, laten we niet te veel spoilen, maar inderdaad, ben ik wel mee eens. Ik vind ook de villain ook niet boeiend en eigenlijk heel plat.
Ja.
Hij is gewoon... een klassieke vervelende Italiaan op zijn Vespa en met een sjaaltje, weet je wel.
Inclusief met puntsnorretje, wat ik wel een leuk cliché detail vond.
Ja, maar het was bijna zeg maar echt een Italiaans stereotype. Maar ja, dus de film legt gewoon niet heel veel bijzonders bloot of zo en doet eigenlijk weinig daarmee. En ik had gewoon gehoopt dat het weer een Pixar zou zijn waarbij ik soort van echt van mijn stoel zou vallen van wat het allemaal voor ambities had en zo. En dat was gewoon helaas echt niet zo.
Maar je hebt wel gehuild.
Nou, het einde.
Als een baby.
Ja, het einde. Het laatste half uur is echt gewoon tranentrekker deluxe. En gewoon zoals alleen Pixar dat kan. Dat doen ze gewoon heel goed. Het laatste, ook al was ik semi-geïnvesteerd, zeg maar, de eerste 2/3 van de film. Dan op het einde weten ze toch wel echt weer hele emotionele momentjes te creëren. Er is niet echt iets mis met Luca per se. Het is meer dat het er had gewoon veel meer in kunnen zitten. En dat vind ik, dat is gewoon een beetje gemiste kans, denk ik, voor mij. Maar desalniettemin raad ik hem wel gewoon aan, hoor. Ik zou lekker gaan kijken. Maar verwacht meer iets wat een beetje richting The Good Dinosaur gaat. Of zoiets. En niet per se iets wat richting de niveaus van Up of Inside Out of dat soort dingen gaat. Dus dat.
Jammer.
Debbie. Nee, Peter.
Nee, joh.
Debbie heb
je
al gehad.
Ik ben al lang klaar. Ik ga zo de vaatwasser uitruimen.
We gaan weer even terug naar Netflix, want ik heb de verrassing van 2021 gekeken. Het tweede seizoen wel te verstaan. Lupin Part 2. Er zijn 5 nieuwe afleveringen en het gaat weer over de meesterdief Assam Diop, gespeeld door Omar Sy. Het eerste seizoen eindigde met een hele spannende cliffhanger een paar maanden geleden. En Part 2 die wikkelt dat netjes in een strikje, die lost het allemaal netjes op. Wat ik het leukste vond aan Lupin Part 2 is dat beide kampen, dat die nu echt heel erg hard tegen elkaar gaan knokken. De eerste was nog een beetje opzet over hoe hij de kwaadaardige Monsieur Pellegrini het betaald wil zetten. Dat die man zijn vader heeft bedrogen. En nu gaan ze echt achter elkaars families aan. Verder is het gewoon een prima Franse heist-serie, inclusief ongeloofwaardige meesterplannen en een einde dat tijdens een groot evenement plaatsvindt waar een heleboel geld gestolen kan worden. Dus, maar daar is aan zich niks mis mee als de uitwerking goed is. En dat is gelukkig wel zo bij Lupin. Het is gewoon, ik snap het volkomen waarom iedereen wegloopt met deze Franse serie, want het is uitstekend geschoten en geacteerd. Met name Omar Sy, die is weer echt een showstealer.
Maar hij, hoe fijn is hij om naar te kijken? Zonder hem was deze serie natuurlijk gewoon een heel matig dingetje geweest.
Ja.
Ik wil echt zoveel meer hoofdrollen voor deze man. We hadden in de papieren Veronica Superguide hadden een interview met hem. En daarin vertelde hij dat het hem geen enkel probleem leek om James Bond te spelen. Dan ben ik de eerste Bond met een Frans accent.
Waarom niet?
Daarvoor zie ik toch nog wel een probleempje. Zo'n Frans accent in zo'n Engels karakter. Maar goed.
Noem hem Jean-Pierre Bond. Why is it a problem? Come on.
Maar zo'n Sherlock-achtige reeks of zo. Ik wil wel meer van deze man. Dat lijkt me echt heerlijk.
Maar dat moet wel goed komen hierna, toch? Ik bedoel, Lupin is een knalsucces.
Ja.
Ja, hij heeft echt een soort van natuurlijk charisma. Het deed me ook heel erg denken aan films als Ocean's 11, weet je. Die zijn ook puur op charisma, worden die voortgestuwd. En dat lukt Lupin ook heel erg goed.
Wat Clooney ooit had en nu totaal verdwenen is.
Wacht, weet jij dat? Ik vind hem nog steeds heel charismatisch.
Ja, maar hij doet niet meer zoveel, toch? Het is tijd geleden dat ik iets nieuws van hem heb gezien.
Maar hoeveel charisma heb je als je gewoon niks hoeft te doen en nog steeds charismatisch kan zijn?
En alleen met een kopje koffie gewoon de show weet te stelen.
What else, Debbie? What else?
Exact. Ik heb een espresso-apparaat vanwege hem.
Maar hoe succesvol is Lupin bijvoorbeeld in de VS? Weten we dat? Of in de UK of zo? Doet hij daar iets?
Ja? Ja, ook. Er zijn wel verschillende bespiegelingen geschreven over dat dus een taal niet meer belangrijk is voor het succes van series. En daar wordt Lupin ook vaak in aangehaald.
Ik denk dat dat wel echt gelul is, want Amerikanen die zijn echt heel stug. Die zijn natuurlijk ook geen ondertitels gewend. Dus
nee, maar die kijken dit gewoon natuurlijk in het Engels, want dat kan natuurlijk gewoon.
Ja, bij de Oscars zijn er laatst ook, weet je, buitenlandse regisseurs die roepen ook gewoon van, weet je, zolang je over die barrière heen gaat, daar kun je zoveel meer leuke films zien.
Ja.
Dus hopelijk nog meer. Oh ja, ik zal niet te veel spoilen, maar Lupin Part 3 is wel al bevestigd. Dus daar kunnen we naar uitkijken. Hmm.
Maar een nieuw verhaal is dat dus?
Ja, dit is, hier wordt wel heel erg definitief een einde aangebreid. Ja.
Okay.
Paar losse eindjes misschien nog.
Maar dat vind ik fijn, Peter. Ik hou niet van losse eindjes.
Maar en we gaan dus steeds naar zeg maar één seizoen, één heist of één heistverhaal, aangeknoopte dingen, ding. En dan weer naar een nieuwe, want dat doet Sherlock natuurlijk ook een beetje.
Ja, mm-hmm.
Hier is niet zozeer een bepaald voorwerp dat gestolen moet worden, maar het is meer echt een strijd tussen personen, tussen persoonlijkheden. En een van de thema's is ook van Lupin dat het Frankrijk op een realistische manier wil tonen. Dus Parijs wordt ook niet echt romantisch getoond. Je ziet ook gewoon echt het Parijs waarin gewoon mensen leven. En ook racisme is altijd een rood draadje dat door het verhaal heen loopt. Er zijn ook met name bepaalde scènes waarin je ziet dat er heel passief-agressief tegen donkere Franse mensen wordt gereageerd.
Ik moet zeggen dat ik het ook wel fijn vind dat het afgeronde seizoenen heeft die daar sluiten, omdat het daarmee. Want ik ben er nog steeds niet aan begonnen. Ik ga dat nog steeds wel doen. Maar dat maakt het wel makkelijker voor mij om in te springen, merk ik. Dat als ik weet dat straks, dan zijn we op een gegeven moment bij seizoen 3. Dan ben ik hopelijk inmiddels al begonnen. Maar het is wel makkelijker om te beginnen met kijken als je weet dat je niet, 30 afleveringen aan verhaal achterloopt. Maar dat je gewoon seizoen per seizoen gewoon in je op kan nemen.
Ik denk ook dat het nu beter werkt. Omdat je twee seizoenen officieel hebt. En de ene eindigt met een hele grote cliffhanger, maar de tweede die pakt dat gelijk op. Je krijgt niet nog een beetje uitleg zo van, dit is Lupin, hij is een dief. Of zo, daar wordt niet bij stilgestaan. Dus je kunt gelijk in één ruk doorkijken.
Oké, maar beveel je hem aan?
Ja, lekkere Franse serie, lekker zomers. En denk vooral niet te veel na over alle trucjes die Lupin uithaalt, want dan stort het allemaal in elkaar.
Debbie, jij had want jij had de eerste keer dat we het over Lupin hadden, had jij het over gehad. Jij zei dat toen ook, toch? Gewoon niet te veel over de waarschijnlijkheid van dingen nadenken.
Nee, je moet er gewoon gaan zitten en het over je heen laten komen. Lekker Melba-toosje erbij met Paturijn en gaan.
Mm.
Nou, dan zijn we toch overwegend wel positief deze aflevering, jongens. Lekker.
We worden nog mild.
Ja.
Op onze oude dag. Op onze oude dag. Sorry, nee, ik wist niet waar ik daar naartoe wilde met die zin.
Dan aankomende week. Ja, we zitten weer aan het einde van de maand. Dus dat betekent dat het weer wat inkakt. Voorbereidend op het geweld dat in juli los gaat barsten. Sowieso gaan natuurlijk de bioscopen weer open. Maar goed, dat kijk je niet vanaf je bank. Dus daar gaan we niet te veel bij stilstaan. Maar wat er op Prime uitkomt op 25 juni, dat is Solos. Een soort nieuwe Black Mirror-achtig project. Met onder andere Anne Hathaway en... hoe heet hij nou? God.
Morgan Freeman.
Het zijn dus ook weer een soort van... Als ik het goed heb, zijn het losse verhalen die steeds focussen op een van de personages. Anthony Mackie zit er ook in, toch?
Ja, hele heel blik bekende acteurs.
Ja, precies. En,
hoeveel Black Mirror-achtige dystopische losse afleveringsseries gaan er nog komen?
Ja, en wat ik
zit aan
vind,
mijn tax.
Ze zitten dus ook veel bij Amazon Prime.
Ja.
Want daar zat... Jezus, ik ben echt lekker met namen bezig vandaag.
Ja, dat gaat goed, Steven.
Soulmate zat daar ook. Nou ja, die zijn er wel hard op aan het inzetten. Onze recensent Ruben, die zei dat de kwaliteit wat wisselend was, maar dat de laatste afleveringen wel erg cool zijn als het samenkomt. Maar het is dus wel ergens weer een Black Mirror Near Future kopie. Maar goed, ik ben er wel erg benieuwd naar. Het sfeertje in de trailer sprak mij heel erg aan. Maar goed, ik denk ook... Voor mij kan dit genre nog wel een tijdje doorbestaan. Dus ik ga dit wel even kijken en dan doe ik wel even verslag. En dan op Disney Plus, ook op 25 juni, komt The Mysterious Benedict Society. Het is eigenlijk meer een jeugdserie over vier kinderen die bijzondere gaven hebben. En die worden samengeroepen door een mysterieuze Mr. Benedict om de wereld te redden. Ik had hier van de trailer even gekeken. Het zag er heel cool uit. Ik denk, qua verhaal is het een soort van lievere versie van de Umbrella Academy. Kinderen met bijzondere gaven worden samengehaald door één iemand die daar een missie voor heeft.
Zonder bloedspatten.
Precies. En ik zag ook een beetje Lemony Snicket vibes, zag ik erin. Ook wel een beetje Paddington-achtige kleurgebruik en zo. Volgens mij is dit... de productiewaarde is in ieder geval erg hoog en het ziet er heel mooi uit.
Oké, okay. Ik had hier echt hele lage verwachtingen van, maar je noemt nu wel een paar namen waardoor ik het wil zien.
Ja, ik ga het zelf niet kijken, want het is denk ik wel echt duidelijk meer een kinderserie. Maar mochten onze luisteraars kinderen hebben of kinderen zijn, in dat geval kut, godverdomme kut. maar dan zou ik het lekker gaan kijken. Dan was het eigenlijk alweer, de twee dingen. Zo heb ik weer iets gemist. Ik vraag het nu maar even aan jullie.
Ongetwijfeld, Steven.
Nou, dan gaan we gewoon door naar de geluidskluis.
Hey, 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 hey.
Holland, gaan jullie voetbal kijken? Zondag?
Voetbal.
Kijken jullie voetbal? Voetbal?
Wat is er dan precies aan de hand daarmee?
11-11, de bal is rond.
Daarom hadden we Europese films en series aan het begin, maar...
Oh.
Ja, maar dit terzijde.
Oké, okay, vanwege de Olympische Spelen.
Ja, precies. En de Tour de France.
Juist. Ja, de Tour de France. Dat ken
maar
ik wel.
Kijken jullie voetbal of niet?
Ja, ik kijk wel mee.
Ja, een beetje met één oog dicht.
Ja.
Ik hoor de buren juichen en denk ik, goed voor hun.
En voor ons, I guess. Nee, ja, ik kijk eigenlijk nooit voetbal, maar met het EK en WK dan kijk ik wel. Maar zondag heb ik voor het eerst een viewing party. Dus daar heb ik wel
zin.
Oh ja. Ja, nou ja, niet bij mij thuis, gewoon bij iemand anders.
Het wel spannend, hè?
Heb je een juichscape?
Nee, maar ik ga waarschijnlijk gewoon iets heel groots met smink op me tekenen. En
ik zie, met je baard zou je wel iets van een leeuw of zo kunnen doen.
Ja, die is al natuurlijk knaloranje. Dus ik ben eigenlijk veel, veel nationalistischer dan dat het uit me komt groeien, kan ik ook bijna niet worden.
Nee.
Oké,
okay, ik heb de kluis weer naar binnen gerold. We gaan hem openen.
Oké. Okay. Holland!
Wauw, zelfs de kluis is voor Nederland.
Ja.
Oké, okay. Nou, zoals iedere week laat ik jullie een iconisch geluid horen uit een film of een serie. En jullie mogen dan lekker raden wat het is. Misschien als ik in de middelbui ben, geef ik jullie tussendoor een hint. Als jullie het niet raden, wordt het 3-2 voor mij. Als jullie het wel raden, wordt het 4-1 voor jullie.
Oké. Okay.
Kom maar door.
Spits uw oren.
Wacht, nog een keer.
Ja.
Is dit gewoon Free Willy?
Ik denk dat dit zo'n EK-dier is die zo'n voorspelling doet. Nog even over ranten, want dat vind ik echt super irritant.
Hebben die hun eigen film ook gekregen of een serie?
Maar zijn er meer dan die octopus?
Ja, je hebt nu echt talloze dieren die juiste... Weet je, en er zijn zoveel dieren aan het voorspellen dat er altijd wel iemand is die het goed heeft.
Ja,
elke dierentuin, die laat ze marmotten en ze... En ze gazelles en ze leeuwen iets doen. En ik vind het dodelijk vermoeiend. Ja. Maar goed.
Vertrouw nooit gazellen.
Nee, precies.
Ik gazellen. Vond het wel onderwaterachtig klinken.
Ja.
Ook een beetje door die echo. En ik hoorde echt wel iets dolfijn.
Jij hoorde een walvis.
Dolfijn of orka-achtig, dacht ik wel te horen.
Oké. Okay.
Zijn er andere dieren die...
Ja, mag ik het nog met deze wetenschap nog een keer horen?
Jazeker.
Ja, dit is duidelijk een gay zeedier weer.
Weer één. Ja, ik zit hier nu helemaal in vast in mijn hoofd.
Ja, ik ga met je mee hoor, Steven. Dit
ja,
is gewoon goed.
Een onderwater
en heel veel meer orka-films ken ik niet.
Zal ik jullie een hint geven?
Ja, dan zitten we er helemaal naast, let maar op.
Gay. De hint is schattig, maar dodelijk.
Oh. Oké, okay, dan is het niet Free Willy.
Welke is dan met Killer Whale ook alweer?
Een Killer Free Willy.
Dat is toch Free Willy, dat is toch eigenlijk ook gewoon een killer whale?
Ja, maar is die echt schattig? Ik heb nu het idee dat het zoiets heel kleins is wat je dan toch doodmaakt.
Nee, ik denk toch dat het, wel Free Willy is, want die hebben we een keer genoemd in een uitzending en dat is gewoon blijven hangen bij Peter.
Ja?
Ja, dat denk ik.
Ik ben zo benieuwd wat onze... er zijn nu vast een paar luisteraars die denken... Nee, lul! Nee!
Het is de mierenfilm Ants.
Kneus, wat zeg je nou?
Nou ja, dat klinkt wel mierachtig. Ja.
Ik ga er niet meer vanaf komen. Ik denk dat dit hem gewoon wordt. Doen we gewoon... Maar oké, zeggen we Free Willy specifiek of gewoon een orka?
Ja, een orka is geen film.
Oké, dan zeggen we Free Willy. Ja?
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Free Willy?
Ja.
Oké. Okay. Dat is helemaal fout.
Ja, dat... Klootzak.
Oké, okay. Ik zal jullie...
Okay, helemaal fout.
Dit... Ja, helemaal
hadden
fout.
We niet verder af kunnen zitten dan dit.
Ik zal jullie even laten horen hoe dit beestje... Wat voor geluid dit beestje ook wel maakt.
Maar het
in
is
de
wel
film.
Een beest.
Het is wel een beest, absoluut. Nee, dit geluid dodelijk. Maakt het beest ook.
Dit klinkt als een ratelslang.
Een dinosaurus?
Ja, dit is de Dilophosaurus uit Jurassic Park.
Zijn dat die kleintjes?
Nee, dat is degene met die kam die gif spuit op de arme Dennis Nedry. Degene die de DNA van de dino's steelt en wordt vermoord.
Right. Ja.
In het begin is het een heel schattig dinootje die allerlei van die schattige geluidjes maakt. En op een gegeven moment dan gooit hij zijn kam uit en begint hij te gillen en hoor je ook een ratelslang.
Ja, kut. Ja.
Moeilijk, okay. Hè?
Ja, wel een goeie.
We weten trouwens helemaal niet hoe dino's klinken. Hè? We schijnen daar helemaal naast te zitten.
Ja, ze hebben dit ook echt uit een duim gezogen. Maar het is wel interessant van welke dieren ze gebruikt hebben om deze geluiden na te bootsen. Want het schattige geluidje dat je hoorde in het begin, dat is dus een zwaan.
Wat?
Ja, dat is blijkbaar het geluid dat een zwaan maakt. Niet als je dichterbij komt, dan begint ze te blazen.
Een orka. Ja.
Dat heeft die zwaan fout.
Ja. Waarom maakt die zwaan orka-geluiden? Ja,
ik vind dat heel raar.
Nou, volgende week misschien Free Willy. Dan kijken van, oh, dat is een Dilophosaurus. Maar als hij dreigend gaat worden, of gevaarlijk gaat worden, dan hebben ze dus een ratelslang gebruikt en het geluid van een havik gecombineerd.
Ja, dit doen ze wel vaker, hè, met monstergeluiden en zo. Dat ze gewoon een paar dieren tegen elkaar aangooien en dan kijken wat eruit komt. Toevallig zo'n feitje ook wat ik weet over Star Wars, over dat een van die lasergeluiden van de schepen die gewoon die lasers afvuren, is dat het dus het geluid is van iemand die met een metalen stok tegen een heel groot ijzeren hek aantikt. En dat geeft zo'n soort geluid. En dat is dus het geluid uiteindelijk van een van de meest iconische lasergeluiden geworden.
Zit je nou Peters werk een beetje te doen, Steven?
Ja, deze wilde je voor volgende week doen. Dus ik...
Niet naar mij kijken. Ik ben gewoon even aan het verwijderen voor volgende week.
Nou,
3-2 it is.
3-2. Oeh.
Ja, kak, sorry. 3-2. Nou ja, de volgende hebben we, denk ik. Maar Peter heeft alles in de hand. Dus we, zeg maar, voor hetzelfde geld heeft Peter al lang voor zichzelf uitgestippeld dat hij met 10-3 gaat winnen. En dan kunnen we gewoon niks tegen doen.
allerlei obscure geluiden gekozen en zo.
Oké, dat was hem, hè?
Ja.
De geluidspluis. Oké. Dan gaan we naar de bankzaak. En de bankzaak, Debbie, volgens mij kwam hier van jou, hè, deze keer.
Nou, we hadden een vraag gehad over de Handmaid's Tale. Wat ik van seizoen 4 vond. Nou, dat was nogal bijzonder, want ik ben niet door seizoen 1 gekomen. Wat ik echt nog steeds spijtig vind, want toen de serie werd aangekondigd en die hype een beetje begon, dacht ik echt dat ik het enorm leuk zou vinden, deze serie.
Deze vraag kwam van Bjorn, ja, van docent helemaal BVU op Instagram.
Dus had het wel goed, denk ik, op mij geprojecteerd dat deze serie in principe heel erg bij mij past. Maar toen ging ik kijken en vond ik het echt te deprimerend. En die zure harsers van haar de hele tijd, ik kon daar niet tegen. Dus ik ben al gesneuveld in seizoen 1 en ben niet verder gegaan. Maar we hebben wel even een rondvraag gedaan op de redactie, hè? Want daar zijn wel fans van The Handmaid's Tale. En er waren 3 personen die seizoen 4 hadden afgerond. We hebben collega Marieke, die zegt, nou, seizoen 1 was het beste. Ik blijf eigenlijk vooral kijken omdat ik benieuwd ben hoe ze hier in vredesnaam een einde aan gaan breien. En collega Pauline is het daar helemaal mee eens. Seizoen 4 is echt niks. En dan hebben we nog een collega wiens vrouw het kijkt. En die zegt, ja, ze kijkt door. Maar ze zegt net dat het ook bij 2 seizoenen had mogen blijven. En Pauline die antwoordt dan weer van, ik vind het steeds lastiger om naar gekwelde kop te kijken. Terwijl ze nu eigenlijk is ontsnapt. Dus ja, ik weet niet wat we moeten aanbevelen om seizoen 4 te doen of niet. We hebben het uitgevraagd, Steven. Wat was de algemene heersende opinie hierin?
Nou, we hebben dus niet uitgevraagd wat mensen van de Handmaid's Tale vonden. Maar breder eigenlijk, hè, als je een serie niet te gek vindt, stop je dan na een paar afleveringen of na een paar seizoenen? Of maak je het altijd af in de hoop dat het nog goed wordt? Of misschien gewoon omdat je OCD je niet toestaat om halverwege af te haken? Maar nog best veel mensen zeiden doorkijken. 36% van de stemmen was voor doorkijken. En 64% was voor stoppen. Dus dat betekent dat ongeveer dus twee keer zoveel mensen zeggen stoppen. Maar toch een derde van de mensen die zegt, ja, ik kijk ook als ik het wel aardig vind. En eigenlijk net niet goed genoeg, dan kijk ik gewoon door. Ik heb, en dat is misschien een vooroordeel, maar ik denk dat mensen zijn die iets meer tijd hebben. Want zeg maar, ik merk bij mezelf gewoon dat ik heb gewoon de tijd er niet voor. Maar ook, ik vind het echt zonde van mijn tijd nu om iets te kijken wat ik maar medium oké vind. Tenzij ik het voor de podcast doe natuurlijk. Dan doe ik het met veel plezier. Maar dan heeft het ook een beetje een doel. Maar als ik in mijn vrije tijd iets kijk en ik denk na een paar afleveringen, meh, dan ben ik ook wel weg.
Nee, ik doe dit ook. En tot grote onvrede tot mijn bankplakpartner. Die zegt, we kijken nooit meer wat af. Ik word helemaal gek. We zijn er 17 series tegelijk bezig. Nee, we zijn met 17 series gestopt. En dat is helemaal niet erg. Zet je er overheen. Dus ik ben ook wel echt een quitter. Ik ga het niet meer doen.
Nee, ja. Maar is dat voor jou ook een tijdding?
Ja, nou, ik moet er sowieso natuurlijk veel kijken voor de podcast. Dan wil ik zelf nog dingen echt zien. En ja, als iets dan tegenvalt, dan is het jammer. Dan moet het gewoon weg.
Ja,
daar zeg je het ook wel. Het is een prima excuus om te stoppen met een serie. Omdat we een podcast hebben. We moeten al heel veel kijken. Dus dan kun je gewoon zeggen, ja, bankplakkers. Hè,
Ja, sorry. Dat ga je doen.
Sorry, serie.
Ik merk wel dat er dingen zijn die, bijvoorbeeld een serie als Snowpiercer ben ik nu aan het kijken. Wel
nog steeds? Heb je die nog niet uit?
Ja, dus heel erg af en aan. Ik ben nu halverwege seizoen 2, dus we moeten ook nog maar 4 afleveringen. Maar die 4 afleveringen liggen echt al 2 of 3 weken op de plank. Maar dat is wel zo'n serie waarvan ik eigenlijk de uitwerking gewoon oké vind. Maar waarvan ik het idee zo cool vind dat ik daardoor wel blijf plakken. Dus ik denk dat er ook wel, hè, sommige series die zijn misschien niet fantastisch, maar die hebben iets, misschien een acteur of een bepaalde stijl of een bepaald iets waardoor je toch wil door blijven kijken. En ik denk dat dat wel voor mij in ieder geval wel een trigger kan zijn.
Ik wil er nog 2 dingen aan toevoegen eigenlijk. Eén, ik denk dat de mensen die bij een serie blijven, ook al vinden ze het niet heel erg goed meer, dat die een soort van een obligatie voelen om het uit te zitten. En het geeft ook, het is ook wel lekker comfortabel als je weet wat voor serie je gaat kijken. In plaats van dat je gestrest door de Netflix-bibliotheek zit te zoeken.
Nou, ik vind eigenlijk dat we daar therapie voor moeten gaan geven. Dat je ook mag stoppen met een serie juist.
Ja, een beetje assertiviteitstraining.
Het is goed om te stoppen. Zeg nee tegen de serie.
Ja. En ik heb ook series die ik heel erg goed vind, zoals Breaking Bad. Maar ik geef het daar ook wel toe. Er zijn dode momenten in die serie waar je even overheen moet stappen. Zoals seizoen 2 van Breaking Bad staat aangeschreven als langdradig. Daar zijn de meeste mensen het ook wel over eens. Maar als je dan bijvoorbeeld Better Call Saul wil kijken, wat een nieuwere serie is, waar de makers veel zelfverzekerder zijn over dat universum en de personages die erin zijn, dan moet je ook wel Breaking Bad eerst even gezien hebben om alle referenties en de hints te zien.
Ja, oh, dat ga ik echt niet doen, hoor. Ik dacht dat ik die ook los kon kijken. Nu heb je dat over verpest, Peter.
Kan wel. Ja. Kan zeker. Ja.
Maar, of ja, een YouTube-samenvatting, die zijn daar perfect voor.
Ja, maar als ik eerst huiswerk moet gaan doen voor het kijken van een serie, dan helpt het ook niet, hoor.
Het kan echt prima zonder, hoor. Het is alleen dat er gewoon wat verwijzingen in zitten die dan leuker worden. Maar ik denk dat mensen ook wel een beetje een soort, ja, prestige is misschien een beetje een te groot woord. Maar mensen voelen natuurlijk ook een soort voldoening bij als je iets uit hebt gekeken. Ja. Want dan kan je er ook definitief een oordeel over vellen. Dan ben je er, weet je wel, ik denk dat het ook is als je in een omgeving bent waar mensen veel over dit soort dingen praten, wil je natuurlijk het ook graag uitgekeken hebben, zodat je goed in het gesprek mee kan komen, zodat je er echt dingen over kan zeggen. Terwijl iemand die zegt, ja, na 3 afleveringen ben ik gestopt, ja, dan disqualificeer je jezelf misschien ook een beetje, weet je wel?
Nou, er bestaat wel echt zoiets als uitkijkbevrediging. Althans, ik heb wat geleerd, omdat ik uit de tijdschriften kom, dat er iets bestaat als uitleesbevrediging. Dat je niet te veel onderwerpen en verhalen in je tijdschrift moest stoppen. Want je moet hem wel uitkrijgen in die week. Ja. Hè? Want als je steeds maar denkt, ik krijg het niet uit. Dan mis je dus die uitleesbevrediging.
Ja. Dit vind ik wel een hele belangrijke. Ja. Maar goed, dat hebben wij dus in steeds mindere mate.
Ja, we groeien daar overheen.
Is er ook iets zoals halverwege bevrediging? Dat je denkt, oh, ik ben lekker gestopt.
Mm. Ja. Mm. Goed van mij.
Goed, ja. Heb ik heel goed gedaan. Dan zijn we door de aflevering heen, jongens. Luisteraar, wat fijn dat je er weer was. En voor vragen, opmerkingen, bankzaken, dwingende kijktips, jullie weten waar jullie ons kunnen vinden. Dat is op Instagram, @bankplakkers, Twitter, @bankplakkers. Of natuurlijk gewoon via bankplakkers@gmail.com. Stuur vooral dingen in, vinden we helemaal gezellig. En vergeet niet als het kan om een reviewtje achter te laten in de podcast app die je gebruikt. Dan worden we beter zichtbaar bij mensen die films en series ook leuk vinden. We gaan de zomer in, dus dat betekent dat we 1 of 2 extra specials gaan maken.
Ik vind het wel goed om te melden dat wij als een van de weinigen geen zomerstop hebben.
Dat is wel waar, we doen geen zomerstop. Dus we blijven opnemen. Debbie gaat 3 weken op vakantie. Dus in die periode kan Debbie wel zeggen dat wij blijven opnemen. Maar Debbie blijft niet opnemen.
De magie van editing en zo gaat het wel lukken, Steven.
Ja, dus we zijn specials aan het opnemen die we in de zomer gaan publiceren. En daarnaast gaan Peter en ik eens kijken of we andere gasten 1 of 2 keer kunnen uitnodigen om Debbie's schijnende afwezigheid op te kunnen vullen.
Het zal lastig worden.
Ja, dat zal wel lastig worden. Maar we zullen iemand zoeken met hetzelfde cynisme en dezelfde donkere kijk op de wereld. Die kunnen we vast ergens vinden.
Wordt moeilijk, maar niet onmogelijk.
Maar niet onmogelijk. Peter en ik zullen er in ieder geval gewoon zijn. Wordt wel interessant, want ik ga dus eind augustus ook op vakantie. Hmm. Maar misschien, ik denk dat ik gewoon misschien gewoon mijn microfoon meeneem op vakantie. En dat ik dan gewoon ergens vanuit een bungalow
Live vanuit Landal Green Parks.
Ja, nee, ik wil eigenlijk het liefst echt naar Italië. Dus dan horen jullie misschien gewoon de ruisende zee en meeuwen op de achtergrond. En 2 zeemonsters.
En gay zeemonsters.
Ja, zet gewoon Luca op de achtergrond, ja.
Ja, precies.
Zin in.
Ik ga trouwens niet op vakantie. Ik heb hart voor de zaak.
Ja, precies. Jij bent de enige die er echt wat aan doet.
En ik heb nog geen vakantiebestemming kunnen vinden.
Oké, ik heb een quoteje, jongens. How the fuck else are you supposed to do this job? Cocaine and hookers, my friend.
Is niet Luca.
Nee.
Kan van alles zijn.
Gokje.
Scarface?
Nee, het was Mark Hanna uit The Wolf of Wall Street.
Mm.
Ja. Maar goed, wel eens. Ik denk dat er 10.000 films zijn waar deze zin mogelijk in had kunnen zitten.
Ja.
Oké, dat was het weer voor deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Doei doei.
Doei.
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn.
en onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!